Rotterdam-Centrum-Drenthe-747. De RVU. Een mobiele studio, 5 dagen op 1 plek.
Goedemiddag, en bij hoge uitzondering staan we niet 5 dagen op 1 plek, maar volgen we het 160 kilometer lange traject van de Betuwe-route. Die begint op de Maasvlakte en eindigt bij Babberich, bij de Duitse grens. We hebben de bus geparkeerd in Giezenburg, vlakbij Gorkum, op 65 kilometer vanaf het begin op de Maasvlakte. En onderweg zie je alleen maar bergenzand, hijskranen, mannen met helmen en borden uitrit bouwverkeer. Maar rails hebben we nog niet gezien. Vandaag de vraag wat er allemaal heeft moeten plaatsmaken voor die Betuwe-route, maar ook wat ze in de grond tegenkwamen voordat de tunnels werden gegraven.
Op de archeologische vindplaats Polderweg is het skelet van een vrouw gevonden die plusminus 7000 jaar geleden had geleefd. Treintje werd ze al gauw in de volksmond genoemd. Treintje is tussen de 45 en 60 jaar oud geworden. Opvallend was dat haar kaak aan de rechterkant heel sterk ontwikkeld was. Waarschijnlijk heeft zij veel op huiden gekauwd om ze soepel te maken voor het vervaardigen van kleding. Deze vondst trok internationale aandacht, omdat het een van de oudste intacte begravingen betreft die ooit in Europa zijn gevonden.
Deze week vertelt voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos over haar aandeel in de aanleg van de Betuwe-route. En Arjen Pas sprak met haar.
Met de aanbesteding van dit bouwproject, met welke dingen moest u nou plotseling rekening houden waar u eerder niet aan had gedacht?
De hele discussie over de planologische kernbeslissing, hè, dat is de wet die nodig is om zo'n groot bouwwerk te kunnen realiseren in Nederland, die heb ik niet gevoerd, dat heeft mijn voorganger gedaan. En wat opviel is dat de Betuwe-route nogal duur is geworden door het feit dat bijna iedere gemeente die meetelde wel een tunnel of een ingewikkeld bouwwerk wilde. En als je kijkt naar de oorspronkelijke plannen en de ramingen die men toen had over hoe duur dat allemaal moest kosten, en je kijkt naar de werkelijkheid van nu, dan zit daar een geweldig verschil tussen. En dat heeft te maken met besluitvorming ook in de Tweede Kamer. En ik heb wel eens gezegd in de Tweede Kamer, want men vond dat natuurlijk ook allemaal dat er wel erg veel geld gemoeid was met de Betuwe-route. Heb ik gezegd, ja, dat ben ik met u eens. Maar het zou ook wel goed zijn dat het terugblikken van de eigen rol daarin en het meegaan in allerlei wensen die al dan niet terecht zijn. Sommige waren terecht, maar er ligt ook een tunnel onder een voormalige camping, want die is er lang niet meer. Ja, dat had natuurlijk anders gekund. Maar je kunt zo'n planologische kernbeslissing niet meer veranderen tijdens de bouwprocedure. Want dan begint het hele circus weer van vooraf aan. En dat kon natuurlijk niet meer, want er was ook ondertussen al lang een verdrag gesloten met Duitsland dat die Betuwe-route er zou komen.
Nou is er bijvoorbeeld ook veel geld gestoken in het doen van archeologische opgravingen. Dat was natuurlijk ook iets wat er zomaar bij kwam.
Ja, maar dat vind ik wel heel erg goed. Omdat we de grond ingaan en we hele bijzondere dingen vinden. Want ik vind de tentoonstelling die ik onlangs gezien heb en de boeken die ik heb gekregen over de archeologische fondsen en de kennis die we daardoor vermeerderen, dat is werkelijk fantastisch. En dat moet je altijd doen. We hebben ook trouwens afspraken over dat we niet als een olifant door de archeologische porseleinkast stampen.
Ja, en later in onze uitzending gaan we meer horen over de archeologische opgravingen die hier allemaal in de buurt van Giezenburg gedaan zijn. Maar de camping waar Tineke Netelenbos het u over had, dat was de camping van uw ouders, hè, Jaap Meikoop?
Dat klopt, ja.
Wat was dat voor camping?
Dat was een camping waar mensen zaten die al, nou ik denk van 32 jaar. Het waren van mijn tantes en ooms. En ja, die mensen zijn een klein beetje verdreven ook door de Betuwe-lijn.
Want er moest een tunnel komen en die ging onder de rivier de Giezen.
Die ging onder de riviertje de Giezen door, ja.
En toen, wat is er allemaal gebeurd? Want jullie hebben vast actie gevoerd.
We hebben wel actie gevoerd. In het begin was het een droom. Want ja, er wordt door de polder wordt er een Betuwe-lijn aangelegd, terwijl er al een Betuwe-lijn ligt. En de tekeningen die we toen zagen, die liepen dwars door een woonwijk heen. En er liep nog een rotonde, was er nog in Gorkum, wat al iets van 30 jaar een klaverblad was. Dus op een gegeven moment denk je, ja, dat gebeurt nooit.
Wanneer hoorden jullie voor het eerst ervan dat het zou gaan gebeuren?
Ja, dat was rond 92, dacht ik.
Je vrouw zit hier ook, hè Marja, weet jij nog wanneer dat gebeurde?
Dat kan ik dus bevestigen, dat is inderdaad rond 92 gebeurd. En dat weet ik zelf nog, dat ik lopend over de dijk, dus naar de camping liep. En toen werd eigenlijk de weg afgesloten met nagemaakte spoorbomen. En dat was eigenlijk zo gigantisch dat er kon geen auto, geen fietsen, er kon helemaal niets meer door. Dus alles was afgesloten. En dat was in zomer 92.
En wat vonden jouw ouders daar dan toen van? Want die hadden die camping al vanaf 1942, toch? Het was ook hun leven, ze woonden er zelfs bij.
Het valt mij mee dat ze nu nog leven. Want er wordt iets afgenomen wat dus je hobby is, je lust in je leven. En dat ben je gewoon kwijt. En de mensen lijden nu nog onder.
Want we hadden aangevraagd of ze hier naartoe wilden komen, maar toen zeiden ze van nou, we hebben nu genoeg journalisten gezien. En heb je nog foto's ervan?
Nou, wij hadden foto's. Er waren namelijk meer gegadigden die dus interesse hadden in de geschiedenis van onze camping. Daar hebben we foto's aangegeven met de mededeling dat ze dus terug moesten komen. En die zijn helaas nooit meer teruggekeerd.
Geen foto's meer. Wat jullie wel hebben is een café. Café heet het Keerpunt en het is in een andere wijk gebouwd van Giessenburg. Dit café waar we nu binnen zijn, dat hangt helemaal vol met reliquieën. Komen die daar allemaal vandaan?
Die komen nog steeds van de Kale Hoeve vandaan, ja.
De Kale Hoeve heette het vroeger en nu heet het Keerpunt. Vertel eens.
Ja, vertel eens. De Kale Hoeve, dat was een boerderij. Een oude boerderij van mijn opa, waar mijn vader dus doorgegaan is. En het Keerpunt, het is voor ons een keerpunt. Want als je kijkt wat daar nu gebouwd wordt, en wij mogen daar niet meer terug. Dus je moest wat anders. Dus het is voor ons is het een keerpunt.
Maar wilden jullie geen andere camping dan?
Dat is met de nieuwe eisen, wat dus de regering oplegt. Milieueisen, het is niet haalbaar meer. En als wij dus, toen hebben we ook gezegd, nou wij hoeven geen geld. Geef ons maar een nieuw terrein. Dat we overnieuw kunnen gaan beginnen. Maar dat is niet mogelijk. Om de dood eenvoudige reden. Mijn vader had een bedrijf. Mijn vader en moeder hadden een bedrijf. De man was al op leeftijd. Dat telt ook al mee. En hij werkte zelf nog bij een bedrijf. Wij zijn een werkend volkje. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dan zeggen ze, nou, het is niet haalbaar om dit bedrijf voor te zetten. En dan word je gewoon geliquideerd.
En toen kregen jullie geld om dit nieuwe café te bouwen.
We kregen een fooitje.
Een fooitje noem je dat?
Daar kregen mijn ouwe lui. Het café was van mijn ouwe lui. En wij zijn hier overnieuw begonnen. Want als je eenmaal met het horecavirus in je lichaam zit, dan kom je er ook min of meer niet vanaf.
Ik wil met jou even naar beneden lopen. Want dit café dat er aan de buitenkant een beetje uitziet als een saloon, ziet er op deze verdieping uit als een bruin café. Maar je hebt ook beneden een verdieping en daar zitten de reliquieën, geloof ik, hè?
Daar zitten verschillende reliquieën, ja.
Nou, kom op, gaan we daar naartoe. Okay. Eens even kijken. En dan mag je me ondertussen vertellen of jullie ook op andere plekken hebben gezocht. Want je zit nu bij het sportterrein.
Ja.
En is dit nou een geweldige locatie?
Jawel. Wij hebben eerst verder van het dorp afgezocht. En dat is dus niet gelukt. Met oog op dat er gasleidingen lagen, elektriciteitsleidingen om Giessenburg te bevoorraden. En de gemeente heeft ons geholpen om hier dus een gedeelte van de parkeerplaats te kopen. En een pand neer te zetten.
Een hartstikke nieuw pand, maar hier onder in de kelder, daar zie je nog wat er over is gebleven, wat jullie mee hebben genomen van de camping. Ik zie hier zelfs de oude toegangsdeur.
Ja.
L. Heikoop, ja. Voor camping van 12 tot 1 gesloten.
Dat klopt, ja.
Wij gaan eens even hier een kopje koffie drinken samen. En ondertussen kunnen we luisteren naar wat wij gisteren beleefd hebben toen wij vanaf Barendrecht hier naartoe reden naar jouw café, het Keerpunt.
Dat is goed.
En dan zijn we in Hendrik Ido Ambacht. Ook een klein stadje langs de Betuweroute. En hier heb ik ook afgesproken met Jeanette Kwak. Jij bent hoofdcommunicatie in Zuid-Holland van de projectorganisatie Betuweroute. Wat doe jij dan als hoofdcommunicatie Zuid-Holland?
Nou, je moet je voorstellen dat langs de hele Betuweroute in Zuid-Holland, daar wonen mensen, daar werken mensen. En wij zijn ons bewust van het feit dat we, als we gaan bouwen, overlast veroorzaken. Dus met een team van projectvoorlichters proberen wij de communicatie met de omgeving zo vorm te geven dat mensen weten wat we gaan doen. Dat ze, als ze vragen of klachten hebben, weten bij wie ze terecht kunnen. Zodat mensen niet verrast worden, want dat is niet echt prettig.
En is dat hier in Hendrik Ido Ambacht ook?
In Hendrik Ido Ambacht ook. Hier wordt een tunnel geboord, een 8 kilometer lange spoortunnel, waarvan een groot deel geboord en een groot deel ook op een traditionele manier wordt gebouwd. Dus echt graafwerkzaamheden. Maar daar hebben mensen last van. Er moesten wel 9000 heipalen in de grond worden gehaald.
9000?
Ja, dat is inmiddels allemaal achter de rug.
Wat zullen die mensen dan een koppijn hebben gehad, man?
Ja, die waren niet altijd blij met ons. Dus wat doen we dan? Hè? Voordat je daar begint, leg je een informatieavond. Zorg je dat de mensen allemaal bij elkaar komen in een van de bouwketen. Ga je vertellen wat je gaat doen. En dat scheelt al heel veel.
En willen die mensen daar dan wel naar luisteren ook? Of zijn ze alleen maar boos?
Dit is alweer een hele tijd terug, want die boormachine is inmiddels al heeft zijn hele traject afgelegd. Die is voor de tweede keer boven de grond gekomen, dus dat is allemaal daar klaar. Maar ik kan me herinneren dat die mensen, die willen dat toch graag horen. En ik heb ook heel eerlijk verteld, het wordt hier een herrie. Dat kan niet anders. We moeten met heipalen in de grond. En het is niet leuk, maar we gaan het wel proberen om het zo effectief mogelijk te doen. En als je klachten hebt of je denkt dat de geluidszones zo hoog zijn, hè, dat het boven de wettelijke norm uitstijgt, meld het ons. Want dan gaan we gelijk meten en kijken wat we eraan kunnen doen.
Er zijn ook mensen die hun huis uit moeten voor de Betuweroute. Hoe leg je die mensen daar dan op voor? Bel je dan aan en zeg je van slecht nieuws? Of hoe gaat dat?
Vaak weten die mensen door een tracébesluit wel dat ze daar heel dicht op het tracé wonen. En wordt in overleg met die mensen, dan moet je op een keer aanbellen. En dan ga je contact met ze zoeken. En uitleggen dat het tracé zo is besloten, dat er besloten is door het ministerie om daar een spoorlijn aan te leggen, dat het consequenties heeft voor die mensen. En in het merendeel van de gevallen is dat in goed overleg met elkaar, is dat tot een goed einde gebracht. En dat wil zeggen dat zij dan, ze krijgen uiteindelijk ter waarde van hun woning, hè, om een gelijksoortige woning van eenzelfde aantal vierkante meters of eenzelfde stuk grondgebied waar ze een bedrijf kunnen hervatten, dat ze dat aan middelen krijgen om vervolgens weer verder te kunnen. Om elders leven weer op te pakken, zeg maar.
Ik heb hier een hele mooie folder. Wisselwerk heet het.
Ja, dat is ook een middel waarmee we de omgeving zo goed mogelijk proberen te informeren.
Maar ik heb het een beetje doorgelezen en het is allemaal heel erg positief, hè?
Ja, vind je?
Ja, het is allemaal echt van en la la la. Iedereen lacht ook op de foto.
Ja, op de foto de projectvoorlichters die lachen. Gelukkig maar, want die vinden het leuk werk. En het is ook zeker zo dat, dat is in ieder geval uitnodigend. Als ze allemaal sommen zouden kijken, dan denk je, die ga ik niet bellen. Maar het is niet zo dat dit alleen maar positief is. Want er zijn ook artikelen waarin bijvoorbeeld een bewoner aan het woord komt. Die bijvoorbeeld zo'n man die onteigend is. En die is dan toevallig ook werkzaam bij het waterschap. En die vertelt hoe hij als particulier heeft ervaren dat hij uit zijn woning moest. Maar die vertelt ook hoe hij het vindt als medewerker van het waterschap om met ons samen te werken. Dus we proberen dat niet alleen maar een luchtig en alleen maar positief. Want dat is ook onzin. Ik bedoel, iedereen die weet, die bij onze organisatie werkt, weet dat het niet zonder slag of stoot gaat. Dus het zou onzinnig zijn om alleen maar halleluja te roepen. Dat doen we ook niet.
Dank je wel. Oud Alblas. Kom je erachter? We zijn even de afritte afgegaan van de A15 om te kijken op het toekomstige spoorwegtracé. Om er te komen moet je allemaal snel over. Uitkijken dat we een landmeter niet overhoop lopen. Uitrit zandauto's. En het is hier ook één grote zandbende. Het loopt precies langs de A15. Een stukje terug zagen we de spoorrails lopen langs de A15. Maar hier is dus een grote zandberg.
Nou, dit is wat je eigenlijk overal vanuit de auto ziet, hè, als je langs het tracé rijdt. Het is overal zo'n... ja, gewoon een heuvel. Een langgerekte heuvel waar het spoor op moet komen.
Daar komen geluidswallen, denk ik. Het zijn allemaal metalen dingen uit de grond. En volgens mij komen daar dan van die platen tussen, zodat de huizen erachter geen overlast hebben.
Want hier precies achter is een woonwijk met speeltoestellen. En die krijgen hem dan vlak langs de deur.
Ja, geluidswal en hun eigen schuttingen.
Ja, inderdaad. Een stukje verder staan de schuttingen van de tuin. Maar deze zandberg die hier aankomt, die moet toch op een of andere manier hier weer over dat viaduct?
Ja.
Want, wat was het ook alweer? Alle wegen moeten boven en onder elkaar langs van die Betuwe-route.
De hele Betuwe-route mag niet kruisen met andere wegen of andere spoorwegen. Het moet één vrije baan zijn, dat er geen ongelukken kunnen gebeuren.
Ik heb het gezien, ik heb zand in mijn schoenen en overal. Zullen we gaan?
Ja, we gaan verder.
Ja, en zo kwamen wij hier aan in Giessenburg. U heeft het al eerder gehoord in het programma. Er heeft door de aanleg van de Betuwe-route heeft veel moeten wijken. Huizen, bedrijfjes van mensen en een camping. Zoals van de familie Heikoop waar we vandaag bij het café staan. Maar het had ook positieve kanten. Althans voor archeologen in Nederland. En daarom spreek ik hier met Kirsten Leijnsen. Zij is, ja, je bent eigenlijk archeologe bij grote projecten, hè?
Ja, via de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek dus. Die hebben een projectteam van archeologen gedetacheerd bij dus de Betuwe-route in dit geval. En wij hebben dus de archeologische begeleiding van de Betuwe-route op die manier gedaan. Als een soort directievoerend projectteam. En dat werd dan uitbesteed aan andere archeologische bedrijven die dus het opgravende werk hebben gedaan en ook de vooronderzoeken.
Ja, want het is nogal een project geweest. Jullie kregen plotseling de mogelijkheid om eigenlijk heel Nederland open te ritsen op dat tracé. Hè?
Het was een gigantische ritssluiting door Nederland. En ja, dat gaf ons dus heel veel mogelijkheden om in een gebied te kijken waar we voor een deel ook nog niet zo heel veel vanaf wisten. En opeens was er dus ook geld om dat soort dingen allemaal te onderzoeken. Want voorheen was het toch altijd een beetje bij elkaar schrapen in de archeologie. Dan had je wel veel tijd, maar niet zo heel veel geld. En nu hadden we een boel geld.
Ja,
maar
hoe ging dat dan normaal? Dan had een universiteit een potje en dan konden jullie ergens gaan graven. En op een gegeven moment was het geld op en dan kon je het weer dichtgooien.
Ja, dat was het eigenlijk een beetje. En het probleem was dan vaak dat we geen geld meer hadden om het uit te werken. En wat nu dus ook op de Rijksdienst nog steeds zo is. In het archief staan nog steeds dozen en dozen met materiaal wat eigenlijk nog steeds is uitgewerkt moet worden. En het voordeel bij de Betuwe-route was dat we nu ook het geld hadden om mooie boeken te maken, zodat de eindresultaten dus nu gebruikt konden worden in de toekomst.
Ja, want hoe ging dat dan? Door dat hele rivierland mochten jullie aan de slag?
Ja, toen wij hoorden dat, toen we dus wisten hoe het tracé precies kwam te liggen, toen is er dus eerst een heel groot bureauonderzoek gedaan om te kijken van, goh, wat weten we uit dat gebied? Hoeveel vindplaatsen hebben we al? Hoe ziet de bodems eruit? Want op basis van een bepaald bodem kan je vaak al zien of je daar veel kan verwachten of juist wat minder.
En is het interessant, zo'n rivierengebied?
Ja, zeker. Want het is natuurlijk toch zo dat mensen altijd in de buurt van water hebben gewoond. Sowieso ook als vervoersmiddel. Maar ja, iedereen heeft water nodig. Dus de gebieden waar rivieren langslopen zijn van oudsher de gebieden waar veel mensen gewoond hebben.
En toen zijn jullie gaan boren?
Nou ja, aan de hand van het vooronderzoek hebben we dus zo'n 300 locaties aangetroffen die ons interessant leken. Maar ja, het is natuurlijk onmogelijk om die te onderzoeken. Toen is er dus een booronderzoek gedaan op die locaties die interessant leken. Aan de hand daarvan zijn er circa 160 geselecteerd. En op een aantal daarvan hebben we toen dan weer kleine proefsleufjes gegraven om te kijken of die vindplaatsen goed intact waren, uit welke periode precies, of ze heel zeldzaam waren. En aan het einde hebben we dus de mooiste vindplaatsen en de zeldzaamste vindplaatsen geselecteerd. Dat waren er in totaal 33. Daarvan hebben we er toen 21 opgegraven en 12 hebben we er kunnen beschermen.
Wat klinkt dat als een zakelijke manier van werken? Ik verwachtte altijd dat archeologen gewoon met hun klauwen in de grond wilden zitten, maar dit leek echt een hele planologische aanpak.
Ja, dat was het ook. En dat was ook wel heel nieuw. En heel veel archeologen hebben daar ook best wel moeite mee gehad, omdat je nu toch onderdeel van een groot infrastructureel project was. En ja, dat alles opeens binnen de tijd. En ja, je had een bepaald budget. En ja, was het op, dan was het op. Er kon wel een boel, maar je had ook hele duidelijke afspraken. En dat waren wij voorheen toch niet zo gewend.
Nou zijn we in Giezenburg. Jullie hebben niet in Giezenburg zelf gegraven. Hier is wel een tunnel dus aangelegd, maar daar hebben jullie geen onderzoek gedaan. Wel in hier heel dichtbij Giezendam-Hardinxveld. Ja. Daar zijn twee vindplaatsen, hè?
Ja, vindplaats Polderweg en vindplaats De Bruin. Die zijn alle twee uit het laat Mesolithicum en het vroeg Neolithicum.
Dat is steentijd?
Dus midden- en nieuwe steentijd. Dus eigenlijk praten we dan de periode waar die vindplaats uit stammen is ongeveer 5500 tot 4500 voor Christus.
Het moment dat mensen eigenlijk voor het eerst hakbijltjes gingen maken van steen. Kun je dat zo omschrijven?
Ja, je moet het natuurlijk iets breder zien. Maar het is eigenlijk de overgangsperiode waarin mensen dus van echte jagers verzamelen naar landbouw overgaan. Dus de periode waarin je dus inderdaad voor het eerst ook bijlen ziet, maar ook voor het eerst aardewerk. Mensen voor het eerst dieren gaan houden. Er worden dan dus resten van koeien en varkens. En dus echt domesticatie van dieren aan huis in plaats van buiten op jacht gaan. Dus je ziet op de vindplaatsen eigenlijk een heel breed spectrum aan voedselvoorziening.
En nou zijn die twee vindplaatsen nogal belangrijk gebleken ook.
Sowieso omdat in deze omgeving dus, is er sprake van veenbodems. En daardoor blijft het organisch materiaal, dus het hout, het botmateriaal en de zaden blijven allemaal heel goed bewaard. Dingen die je op de zandgronden dus niet vindt. En daarom waren dit soort vindplaatsen heel bijzonder. Omdat voorheen hebben we ook nooit echt de kans gehad om zo diep te graven. De vindplaatsen lagen vrij diep. Er zijn putten geslagen tot zo'n 7 meter diepte met grote damwanden. Om dus het water buiten te houden.
Dat kon weer vanwege die Betuweroute. Toen moesten we toch dieptegrond in gaan.
Precies. En toen was er dus inderdaad ook geld om zo'n groot project te doen. En op die grote diepte vind je dus deze vindplaatsen. Waar we voorheen nooit echt goed bij konden.
En toen dus twee heel belangrijke vondsten gedaan. We hebben hier ook foto's. Want je hebt een paar boeken meegenomen. Je hebt hier een foto van die put, hè?
Ja.
En nou staat op die foto ook het lichaam van Treintje, het meisje dat jullie hebben gevonden.
Nou ja, de vrouw dus die we gevonden hebben op de opgraving Polderweg. Dat is het oudste begraven skelet wat ooit in Nederland gevonden is. Ze is ongeveer 5700 jaar voor Christus doodgegaan. En het skelet was nog in een redelijke staat, zeker voor de tijd dat ze dus inderdaad in de bodem gelegen heeft. En aan de hand van het skelet is ook een hele mooie reconstructie van Treintje gemaakt. Net als tegenwoordig wel eens voor misdaadonderzoek gebeurt, zoals bijvoorbeeld voor het meisje van Nulde gedaan is, hebben ze voor het hele lichaam van Treintje ook een reconstructie gemaakt die dan toch iets meer toont hoe zo iemand er bij leven werkelijk uitgezien heeft.
Dat is een knappe vrouw.
Nou ja, het was een iets oudere vrouw en zeker in die tijd door weer en wind, ze was flink gerimpeld.
Maar haar vondst was heel bijzonder omdat ze er dus zo goed uitzag. Even verderop, op de, hoe heette die vindplaats?
De Bruin.
De Bruin, daar is ook een kano gevonden, dat was ook een heel bijzondere vondst.
Ja, dus de ene oudste kano die ooit in Nederland gevonden is. De oudste komt uit Pessen, die is nog ruim 1000 jaar ouder. Maar dat zijn wel de twee oudste kano's ter wereld. Dus wat dat betreft heeft Nederland toch een mooie primeur op vaargebied.
Nou, jullie hebben veel mazzel gehad dan met de aanleg van die Betuweroute. Is het nou nog te zien, de vondsten die zijn gedaan?
Er is een tijd een tentoonstelling geweest, een rondreizende tentoonstelling. Die is nu klaar, maar een groot deel van de vondsten is nog te bezichtigen in Trendspoint. Dat is het informatiecentrum van de Betuweroute.
Waar wij gisteren waren in Barendrecht.
Oké, dat wist ik niet, maar...
Oké, heel erg bedankt voor je informatie.
Graag gedaan.
En ik ga nog even snel het toilet opzoeken hier in het keerpunt. Want ja, wij vertrekken zo meteen weer naar de volgende locatie langs de Betuweroute. Morgen zijn we in Meteren over de helft van het 160 kilometer lange traject. En dan horen we ook hoe mooi de Betuwe vroeger was. En is er ook aandacht voor de krakers die de sloop van de huizen langs de route wilden voorkomen. Nou ja, en als u meer informatie wilt over onze uitzendingen van deze week, of als u meer over de RVU wilt weten, bezoek dan onze website op www.halte747.nl. Ik zal het nog een keer herhalen. www.halte747.nl. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, tot morgen. Dag.